Dus u wilt meer vrijheid. En u wilt meer ruimte. Dan is het nu tijd om dat waar te maken. Gelderse Woningbouw geeft ruimte. Gelderse Woningbouw bouwt woningen van hout. Meer weten? Ga naar geldersewoningbouw.nl.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Goedemorgen en welkom. Vanaf 11:30 praat ik over het nieuws van de dag. Nederland doet het historisch slecht als het gaat om corruptie. Er stroomt vooral veel illegaal geld door Nederland. Terwijl, ja, wat merk je dan eigenlijk van als je door de winkelstraat loopt? Gaan we het zo meteen over hebben. En de ICT van de Belastingdienst rammelt echt aan alle kanten. Zelfs zo erg dat belastingvrij groente en fruit voorlopig een no-go is. Ga ik over praten met mijn panelleden vandaag. Dat zijn Harmen Krul van het CDA in Den Helder en Piet Rietman bij het Economisch Bureau van ABN AMRO werkt hij. Goedemorgen allebei.
Goedemorgen.
We gaan beginnen met
BNR breekt. Breekijzer.
Europa moet nu met sancties tegen Rusland komen. Dat is ons breekijzer vandaag. De ministers van Buitenlandse Zaken van de EU hadden gisteren opnieuw overleg over de situatie in Oekraïne. Op de agenda onder andere dus sancties tegen Rusland. En onze minister van Buitenlandse Zaken, Hoekstra, zei na afloop dat de landen het erover eens zijn dat een fors pakket aan sancties moet klaarliggen mocht Rusland overgaan tot agressie. Hoe dat pakket eruit moet zien, dat is nog niet besloten. Dat moet de Europese Commissie gaan bepalen, zei Hoekstra.
Voor ons is glashelder dat het territorium en de integriteit van het territorium van andere landen, dat die gewoon pal overeind staat. En dat wij dus ook niet zullen aarzelen om met een heel fors pakket met sancties te komen. Maar ik zeg er wel bij dat we wat mij betreft ook de komende weken en maanden, ook als het moeilijk is, echt door zullen moeten gaan met de gesprekken. Want het allerbeste is een diplomatieke oplossing voor dit conflict.
Ja, sancties en praten dus, zei Hoekstra bij de NOS. Intussen wordt de dreiging groter. De VS overweegt nu al troepen richting Oekraïne te sturen. De NAVO doet dat. Ondertussen zitten wij nog steeds te bakkeleien over welke sancties dan en wanneer en met wie en hoe dan. Wat vind jij? Moet Europa een actievere rol innemen als het gaat om sancties? Zouden we niet langer moeten afwachten, maar gewoon een knoop moeten doorhakken? Of moeten we dit instrument ook zeker niet te vroeg gebruiken? En zou dat misschien ook weer kunnen zorgen voor meer conflict? Of kan dat misschien averecht werken? Ons breekijzer vandaag dus. Europa moet nu met sancties tegen Rusland komen. Wat vind jij? Pak je telefoon en praat mee. 020-468-4x0 is het telefoonnummer. 020-468-4x0. En wil je niet bellen, maar wel stemmen? Doe het dan via de stories van BNR Nieuwsradio op Instagram. Aan het einde van het half uur krijg je een tussenstandje van me. Zometeen hoor je hoe mijn panelleden erover denken. Ik begin bij onze andere gasten. Jan van Bentem, buitenland commentator bij het Nederlands Dagblad. En Hanko Jurgens, hij is onderzoeker van het Duitsland Instituut. Goedemorgen allebei.
Goedemorgen.
Ja, ik begin bij jou, Jan. Wat vind jij, ons breekijzer? Europa moet nu met sancties tegen Rusland komen.
Nou, dan moet je echt van tevoren al weten welke sancties je wilt treffen. En dat is nog niet helemaal duidelijk. En twee, dan speel je een beetje mee in het spel van Poetin dat je de VS en de NAVO en Europa allemaal als zonderlijke tegenmaatregelen laat nemen. Mm-hmm. Dat moet je dus niet willen gaan doen.
Hoe moet het wel op een verstandige manier?
Uitmaken. Wat zeg je?
Hoe moet het wel op een verstandige manier, wat jou betreft?
Nou ja, er is net gisteravond laat een verklaring gekomen uit Brussel. En ik heb nu voor me staan van, daar gaan we dus echt met z'n allen even opstellen. Borrell, de hoge vertegenwoordiger van de Europese Unie, heeft van de ministers van Buitenlandse Zaken de opdracht gekregen om de positie van de EU, ik zit nu even live te vertalen, het bericht dat binnen is gekomen, te coördineren met dat van onze belangrijkste partners, namelijk de Verenigde Staten, de NAVO en de OVSE. Wat op dit moment een soort bemiddelende rol zou kunnen gaan spelen. Maar dat wil zeggen, we gaan als een eenheid optreden. We gaan niet even nog afzonderlijk praten. Al die antwoorden moeten op elkaar zijn afgestemd. Want het streven van Moskou is om er een breekijzer tussen te zetten.
Ja, en dat zou dus misschien wel gaan lukken dan. Dus jij zegt niet overhaast handelen. Hanko, wat vind jij?
Nou ja, ik vind de stelling inderdaad wat voorbarig. Want er is wel heel veel gebeurd. Namelijk een grote mobilisatie van Russische strijdmachten. Maar er is nog. Oekraïne is nog niet binnengevallen. Dus het is eigenlijk nu nog niet het moment. En ja, ik werk op het Duitsland Instituut. In Duitsland hopen ze nog via praten Poetin tot bedaren te kunnen brengen. Het lijkt steeds onwaarschijnlijker. Maar sancties, in mijn ogen, beginnen pas op het moment dat er echt een inval zou plaatsvinden.
Ja, dus als het eerste schot gelost is, bij wijze van spreken.
Ja, En het beeld van een verdeeld Europa en ook natuurlijk een verdeeld Duitsland doet er nu niet zo goed aan, denk ik. Want inderdaad wordt er internationaal op dit moment heel erg onderhandeld. En heb ik het idee dat mocht Poetin inderdaad binnenvallen, nou ja, die kans is heel erg groot, dat Europa zeer vereend zal reageren en de NAVO ook. Want zeg maar, hoe langer de dreiging duurt, hoe meer men de koppen bijeensteekt en hoe duidelijker het wordt wat de reactie zal zijn. Ja. En dat was natuurlijk vorige week nog absoluut niet zo.
Ik ga zo meteen ook even verder met je inzoomen op die rol van Duitsland, die toch wel een bijzondere is. Eerst een rondje in de studio. Harmen, wat vind jij? Moet de EU laten zien dat we een vuist kunnen maken en sancties instellen? Want dat eeuwige gebabbel over hoe en wat en wanneer en waar komt ook niet echt krachtig over.
Ja, ik ben er iets genuanceerder in, inderdaad. Misschien moeten we heel even kort terug naar de agenda van Vladimir Poetin. Hoe is het nou zo gelopen? Vladimir Poetin heeft heel vaak, en deze zomer heeft hij dat weer gedaan, in een gigantisch essay van 8000 woorden, nogmaals onderschrijft dat het Russische volk en het Oekraïnse volk hetzelfde volk is. En dat er een hele grote groep Russen in Oekraïne wonen die bedreigd worden door de verwestelijking van Oekraïne. Dat vindt hij een bedreiging, niet alleen voor de mensen die daar wonen, maar ook voor zijn eigen volk. Want het is altijd de strategie van Rusland geweest: er moet een grote buffer tussen Europa, een grote buffer tussen de NAVO en zijn eigen territoriale gebied. Maar ook is gebleken uit een volksenquête die hij gehouden heeft in Rusland dat het Russische volk zelf niet achter militair ingrijpen in Oekraïne staat. En die steun heeft hij wel nodig. Diezelfde volksenquête liet ook zien dat als hij gedwongen wordt, het volk hem wel zal steunen. Dus als Rusland gedwongen wordt in hun eigen ogen om tot een invasie over te gaan, heeft hij de steun van het volk. In dat licht speel je natuurlijk wel heel erg in de kaart door nu met heel veel sancties te strooien. Want dan kan hij naar zijn eigen volk gaan en zeggen, ja, zie je wel, ze maken ons het leven zuur en het enige wat wij aan het doen zijn, en daar heeft hij feitelijk gelijk in, is op ons eigen territoriale grondgebied een grote oefening organiseren. Er is geen één land wat ons dat kan verbieden, want het is gewoon, we zijn een soevereine staat en dat het bij een grensgebied is, ja, oké, dat is dan zo, maar we zijn gewoon een oefening aan het houden. Dus we zitten wel op hoog niveau te pokeren met die sancties. En de vraag is of je niet gigantisch in de kaart speelt door nu sancties op te leggen, terwijl hij zelf inderdaad nog niet dat eerste schot gelost heeft. De vraag is ook, op het moment dat hij wel het eerste schot lost, ben je dan niet laat. Dan laat je Oekraïne wel een beetje in de steek. Want dan zal het ook heel snel afgelopen zijn met de soevereiniteit van Oekraïne.
Maar wat is dan jouw analyse dan? Als je die keuze moet maken, of je liever iets te vroeg of liever iets te laat bent?
Nou ja, kijk, speak softly, but carry a big stick, zei Roosevelt ooit. Blijven praten. En we weten, zeker als Amerika zich mee bemoeit, dat het, als dat uiteindelijk tot een conflict komt, dat Rusland daar ook niks bij gewonnen heeft. Sterker nog, dat willen ze waarschijnlijk zelf ook helemaal niet. Dus die dreiging hebben we en blijf dat gesprek aangaan. Deescaleren in plaats van escaleren. En dat zal hele zware sancties mogelijk tot gevolg hebben.
Piet, wat vind jij? Nu sancties instellen of nog even wachten?
Nou ja, wat je ook doet, daar heb ik geen verstand van. Of je even moet wachten of sancties moet instellen of militair moet ingrijpen. Maar ik denk wel dat zeg maar, de economische afhankelijkheid van verschillende lidstaten verschilt per situatie. Hè. Dus het is vooral voor Duitsland en andere landen nu zodat die heel erg getroffen kunnen worden economisch door een conflict met de Oekraïne. Voor andere lidstaten is dat minder. Maar goed, in een volgend conflict met een ander land zijn het weer andere EU-lidstaten die met name economisch het slachtoffer zijn. En ik denk dat je dat juist daarom een gezamenlijk Europees beleid hebt. En dat je dus gezamenlijk tot sancties of wat dan ook moet komen. Ja. En moet opkomen voor de lidstaten die er veel en die er weinig mee te maken hebben. En dan kom je ook het sterkst over.
Ja. Hoe groot is het risico van sancties dat ze, even lelijk Nederlands gezegd, backfiren, dat ze averechts werken, dat je zelf misschien ook er negatieve gevolgen van ondervindt?
Ja, dat is altijd groot. En de onderlinge afhankelijkheid, zeker op het gebied van gas, is ontzettend groot tussen Europa en Rusland. Ja.
Ga zo naar onze bellers. Ons telefoonnummer is 020-468-4x0. En ons breekijzer: Europa moet nu met sancties tegen Rusland komen. Ik ben heel benieuwd wat jij ervan vindt. Voordat ik naar die bellers ga, nog heel even naar Jan. Want ja, we bespreken het hier eigenlijk ook al. Wat is nou eigenlijk het juiste moment om sancties in te voeren? Of is er eigenlijk geen juist moment en is het altijd een beetje, ja?
Het juiste moment is exact aangegeven, zowel door de Verenigde Staten als ook de Europese Unie, op het moment dat er Russische militairen over de Oekraïnse grens komen. Alleen heeft Biden daarin laten we het heel kort door de bocht, maar gewoon rechtuit zeggen, een stomme opmerking gemaakt vorige week. Door te zeggen van ja, als nou een kleine inval is, een minor incursion, dan gaan we ruzie maken over wat we dan moeten doen. Nee, stelling is nu vrij duidelijk. Russische militairen verder over de grens met Oekraïne, een verdere inval dan sancties. Waarom zeggen ze een verdere inval? Omdat er iedereen al wel van overtuigd is dat er al lang al Russische militairen in Oost-Oekraïne zitten sinds 2014. Sterker nog, er is een tussenpersoon in het voedselvoorziening voor het Russische leger, veroordeeld wegens fraude bij voedseltransporten naar Russische militairen in de Volksrepubliek Luhansk en de Volksrepubliek Donetsk. Dat zijn dus die rebellengebieden in Oost-Oekraïne. Ja. Ergo, de Russische rechter zei in zijn oordeel gewoon straight out: er zijn militairen daar gelegerd. Die bevoorraden we elke twee weken met, wat was het, iets van 12 ton eten. En dat is genoeg voor enkele duizenden soldaten. En daar is mee gesjommeld. En dat kan niet, dus jij gaat de bak in.
Ja. Zometeen hoor ik graag van jou welke opties er allemaal op tafel liggen. Ik ga eerst een rondje bellers doen. En we gaan natuurlijk met Hanko praten over de rol van Duitsland hierin. Ik begin met Jeroen, goedemorgen.
Hoi, goedemorgen, Ivan. Sorry, ik had de telefoon even neergelegd. Goedemorgen. Ik vroeg mij af, is Rusland wel eens aangeboden om lid te worden van de EU en de NAVO?
Goeie vraag, ga ik zo eens voorleggen aan Jan van Bentum. Dank voor het bellen. Leino, goedemorgen.
Hoi, goedemorgen, met Leino.
Zeg het maar.
Ik ben het niet mee eens met de stelling dat Rusland sancties moet worden opgelegd. En er wordt niet gezegd waarom Rusland ook aan het binnenvalt. Het is natuurlijk omdat Europa een anti-rakettenschild in zijn achtertuin gaat leggen. Dat is Poetin aan het leven doen.
De verbinding is niet zo goed, maar ik hoor in ieder geval dat jij geen voorstander bent van sancties op dit moment. Even kijken, Rob, goedemorgen.
Hallo.
Hallo.
Ja, hoor je mij?
Jazeker, zeg het maar.
Ja, nou, ik ben het ook niet eens met de stelling. Ja. Want ik kon wel de vorige beller verstaan.
Okay.
Hij zei heel duidelijk Amerikanen zouden het ook niet fijn vinden. En dat hebben ze toen ook aangegeven met Cuba destijds. Die willen ook geen rakettenschermen, raketten in hun achtertuin. En die gentleman agreement is ooit gemaakt, heel duidelijk, door de westerse mogendheden naar Rusland toe. En die hebben ze gewoon nu verbroken. Ze verbreken elke belofte die ze doen, het Westen. Dus je kan Poetin niet kwalijk nemen als hij de hoek in wordt gedrukt. Dat hij op een gegeven moment zegt van jongens, ik ga ook mijn maatregelen nemen. Maar hem wordt steeds de Zwarte Piet toegestuurd, toegespeeld. En het Westen die moet dan maar naar zijn pijpen dansen. Nee, het is andersom. Hij wordt elke keer in een moeilijk pakket gedrukt met van alles en nog wat. Hij krijgt van alles de Zwarte Piet toegestuurd. En het is geen democratie en het is een dictatuur. Nou, we moeten eens kijken hier in Europa wat er hier is aan hand allemaal. Ja. Ik denk dat we de sancties tegen Oostenrijk moeten gaan instellen. Maar laten we daar eens even naar gaan kijken. Daar worden meer mensenrechten nu geschonden dan in Rusland, Wit-Rusland en alles bij elkaar.
Ja, dit gaat natuurlijk vooral om sancties vanwege die eventuele agressie aan de grens. Maar dank voor het bellen. En tot slot van dit blokje even Matthijs, goedemorgen.
Goedemorgen. Ik ben absoluut tegen sancties. En waarom? Nou, het is gewoon in de EU een los zandgevalletje. De Hongarije is bijvoorbeeld de beste vriend van Rusland. Mm-hmm. En die zullen dat nooit goedkeuren. En als één land het niet goedkeurt, is de hele EU niks. En Amerika, die hebben goed lullen op een 4000 kilometer afstand van sancties. En sancties treft alleen maar het Russische volk. Ja. Alleen maar het Russische volk. Dus laat ze verstandig zijn en praten. En laat dan gewoon zeggen, Poetin, je grote mond moet je een beetje minderen. En de Amerikaanse mond eventueel ook minderen. Want die hebben goed lullen op afstand. En wij zijn de dupe.
BNR breekt. Ivan Verrips.
Piet, ik zie je langzaam een zenuwinzicht krijgen. Ja, wat gebeurde er?
Ja, ik geniet gewoon van de bellers vaak. Ja.
Nou, dat is heel goed. Daar zit het programma ook voor.
Ja, ik geniet wel wat minder van de bellers. Zeker de beller die betoogde dat het provoceren van Rusland juist het geval is. Als je kijkt naar de Baltische Staten, Litouwen, Estland, zijn wel lid van de NAVO, zijn daar heel erg blij mee. Want die worden eigenlijk onder hetzelfde argument van de Russen die hier wonen moeten bevrijd worden, al jarenlang indirect bedreigd door Rusland. Mm-hmm. We hebben gewoon met elkaar afgesproken in de internationale gemeenschap dat landje pik niet meer oké is. Dat doen we niet meer aan. Punt. En dat Poetin dat in de Krim gedaan heeft. Georgië, constante dreiging. Er is hier maar één iemand die daarmee bezig is. Dat is Vladimir Poetin. En wij als NAVO-lidstaten beschermen onze bondgenoten. En zijn niet bezig met allerlei invasieplannen, wat Rusland wel aan het doen is. Dus het is wel degelijk het provoceren van het oosten, wat je hier ziet. En daar moet tegen opgetreden worden.
Ja, oké, is dat verhaal in ieder geval gedebunkt. Harmen en Piet, hoor je al? Ja, ik wou net gaan vragen aan Hanko, de rol van Duitsland. Ja. Maar, ja, vertel.
De rol van Duitsland?
Ja.
Nou ja, kijk, Duitsland heeft natuurlijk. Ja, voor Duitsland is Rusland toch een beetje de achtertuin. En Duitsland realiseert zich heel goed hoe afhankelijk ze zijn van Russisch gas. Want er wordt steeds over Nord Stream 2 gesproken. Maar Poetin kan natuurlijk ook nog Nord Stream 1 afsluiten. En dan wordt het wel erg koud in Duitsland. En overigens in Nederland ook. Dus in Duitsland is er een hele discussie. Ook een beetje over de vraag van, ja, moeten we niet Poetin in ieder geval contact houden met Poetin. Zoals die ontslagen admiraal zei. Hè. Er was dit weekend een Duitse admiraal van de marine die een heel verhaal had van het enige wat Poetin nodig heeft is respect. Nou, dat is best wel iets wat je vaker hoort in Duitsland. Ook vanuit het idee van dat Rusland toch een beetje de verliezer van de Koude Oorlog is. En daarmee dus ook een gevaar kan zijn in Oost-Europa. En er komt natuurlijk bij dat we een nieuwe regering hebben waarbij de Groenen iets wat ander perspectief hebben dan de SPD. Maar deze regering is niet echt geneigd om meteen militairen in te zetten in conflicten. En dat was volgens mij ook het conflict van deze week. De Amerikanen willen 8500 man naar Oost-Europa toesturen. Mm-hmm. En Duitsland wil duidelijk niet meteen met militaire hulp over de brug komen naar Oekraïne. Sterker nog, ze werken het tegen. Dus dat is echt, zeg maar, wat dat betreft zijn er allerlei conflicten naast elkaar. En die moeten Europa en de NAVO en de Europese Unie nu oplossen. En zolang Poetin niks doet, denk ik dat die oplossing in de loop van de tijd zeker komt.
Ja, is een van die bellers net zei, Europa is een soort los zandzootje. Vind jij dat ook?
Ja. Nee. Kijk, dit is een hele unieke situatie. We hebben natuurlijk al de Russische inval in Georgië gehad. Die was heel onverwacht. En de annexatie van de Krim was heel onverwacht. En daarna, na de annexatie van de Krim, kwam Europa aan bod. In dan ook in het Normandie-concept, zoals dat heet. Dus in onderhandelingen met Duitsland, Frankrijk, Wit-Rusland, Rusland en Oekraïne. En die onderhandelingen worden morgen weer opgestart. Dat weten weinig mensen. Maar Duitsland is ook diplomatiek heel erg actief. Vorige week was Annalena Baerbock in Moskou. En in ieder geval Duitsland is toch wel heel actief. Je kunt wel zeggen dat de bondskanselier Scholz uitblinkt in nietzeggende woorden. En dat hij zich heel erg afzijdig lijkt te houden in het conflict. En dat zou je bijna Merkeliaans kunnen noemen. In die zin dat Merkel dat ook heel vaak deed. En dan plotseling heel duidelijk met duidelijke standpunten naar voren kwam. En daar is het wel een beetje het wachten op nu. Want tot nog toe hebben we niet zo heel veel duidelijke taal van Scholz gehoord.
Nee. Jan, wat zijn de opties als je nadenkt over sancties? Nord Stream 2 worden ze al genoemd. Dan gaan we daar maar niet mee beginnen. Je hoort regelmatig voorbij komen. We snijden ze af van SWIFT, internationaal betalingsverkeer. Wat ligt er nog meer op tafel?
Nou ja, er zijn natuurlijk al sancties tegen Rusland over de annexatie van de Krim. Die hebben al tegenreacties uitgeroepen. Er zijn tegensancties. Bijvoorbeeld Nederlandse landbouwgoederen konden niet meer naar Rusland toe. Daar betalen de Russen zelf al 60 tot 70 euro omgerekend per maand extra voor voeding. Dus die sancties hebben al aan beide kanten gevolgen. Je kunt al zeggen dat Rusland al sancties tegen Europa heeft getroffen. Het spelen met de gaskraan tot nu toe, als je het over het geheel bekijkt, zijn een aantal pijpleidingen, zoals de Jamal-lijn door Polen, die is maar voor een kwart, iets meer dan een kwart geboekt in verhouding met normaal. De leidingen via Oekraïne is niks bijgeboekt door Gazprom. Het gaat nu via het zuiden. Er komt een kwart minder Russisch gas naar Europa toe. Daarmee is de prijs op de internationale markt soms tot vertienvoudigd. In december betaalden we $2100 per 1000 kubieke meter gas. Dat is 10 keer de normale prijs. Gazprom heeft nog nooit zo'n winst gemaakt als het afgelopen jaar. Dit is een geweldige winstgevende crisis voor Rusland. Dat is een totaal andere invalshoek wellicht. Maar tot dit moment toe verdient het Kremlin er miljarden mee. Dat is ook een puntje. Dus dat moet je wel in wat je aan sancties wilt opstellen terdege rekening mee houden dat het aan beide kanten pijn gaat doen. Ja. dat je daartoe bereid zou moeten zijn om te zeggen tot hiertoe en niet verder. Maar dan moet je inderdaad en heel duidelijk onderling zijn. En heel duidelijk naar Moskou zijn. Dan is daar wel één voordeel bij. Zelfs een land als Hongarije, wat langdurige gascontracten met Rusland heeft gesloten onlangs, is ontzettend blij dat het lid van de NAVO is. Het conflict draait niet om de Europese Unie, het conflict draait om de NAVO. En Hongarije zal dat niet opgeven. Dus daar zit de eenheid wel in. En wil je Europa één maken, dan zul je dus met de NAVO en de Verenigde Staten en Canada samen, want in de OVSE zit ook Canada erbij, zul je dus gezamenlijk moeten afspreken wat je doet. Ja. Tweede is, we stuurden vanuit Europa de LNG-tankers met vloeibaar aardgas wat via tankers wordt aangevoerd, sturen we terug, omdat dat ons te duur was. Nou, inmiddels is dat uitermate concurrerend geworden. En je ziet de eerste tankers nu ook behoorlijk richting West-Europa gaan. De overslag in Rotterdam is al aan zijn maximum capaciteit. Economisch wordt er al voorbereid op sancties. En is het gasspel heeft al zijn gevolgen. Er gebeuren dus achter de schermen al allerlei dingen die voor de langere termijn ook voor Rusland heel onvoordelig kunnen zijn. En dat kan een opening zijn. Ja. Naar, laten we zeggen, overleg met Rusland. Zo van, dit gaat te ver. Dit kunnen we niet doen. Ah. Dit is gewoon een clash met alles waar we voor staan als westerse democratieën. We verloochenen onszelf als we hieraan zouden toegeven. Als jij na Georgië en de Krim en toch, laten we het heerlijk zeggen, delen van Oost-Oekraïne nog eens weer een stuk erbij
pakt. Hancock, geloof dat jij kort wilt reageren nog? Want dan ga ik daarna nog wat bellers aan het woord laten.
Nou ja, kijk, de NAVO is een... Ja, de NAVO is een militair bondgenootschap. En het curieuze is dus, als sancties aan bod komen, dan komt de EU weer in het spel. En dan komen ook Duitsland en Frankrijk heel erg in het spel. Dus nu wordt er voortdurend gezegd, ja, Europa speelt niet mee. Maar dat was ook een tactische zet van Poetin. Maar als er straks een inval is, dan speelt Europa heel duidelijk mee. En dan is Duitsland eigenlijk het centrale land, omdat Duitsland zo'n belangrijke economie is, ook dicht bij Rusland ligt en zo afhankelijk van gas is. Dus ik denk dat, wat dat betreft, vind ik dat er veel te weinig aandacht is eigenlijk voor Duitsland op dit moment. Er wordt voortdurend gezegd, ja, we zijn het allemaal met elkaar oneens. Maar ik denk dat Duitsland een heel belangrijke speler is. En je ziet ook dat in dat hele diplomatieke spel, Biden is in Berlijn geweest, toch wel ook heel veel rekening met elkaar gehouden wordt. En dat ze er samen uit moeten komen.
Ik ga tot slot van het half uur nog heel kort een paar bellers doen. Dus hou het kort alsjeblieft. Patrick, goedemorgen. Dat is wel heel kort. Patrick?
Ja, goedemorgen. Ja,
hallo, zeg het maar.
Nou, ik ben niet eens met de stelling. Ik denk dat sancties dat een catch-22 oplevert. Hè, dus dat we daar onszelf ook mee in de vingers snijden. Kort en lange termijn. Ik denk dat je militair gezien nu de prijs betaalt voor al die bezuinigingen in Europa op het militaire apparaat. En daar is denk ik wel een gevoelige snaar in Rusland en bij Poetin. Ja, die spreekt de taal van geweld. Dat heeft hij de afgelopen decennia ook laten zien. Mm-hmm. Ja, ik denk dat daar iets tegenovergesteld moet worden wat hetzelfde klinkt.
En geen sancties op dit moment, dus dank. Henk Prins, goedemorgen.
Ja, goedemorgen. Ja, ik ben ook tegen die stelling. Mm-hmm. Maar als ze dan toch sancties invoeren, moeten ze stoppen met gas afnemen.
Ja, precies. Dan moet je ook consequent zijn, zeg jij. Dank. En tot slot Casper, goedemorgen.
Goeiedag.
Zeg het maar.
Ik denk dat eigenlijk dat het verkeerd begrepen wordt. Ik denk dat Poetin niet echt een oorlogsvoerder is, maar meer gewoon een zakenman. Dus hij had gewoon een goede deal. Als hij wilde binnenvallen, had hij het al lang gedaan.
Ja, dus hij probeert op deze manier verdeeldheid te zaaien. Dank voor het bellen, Casper. Ons breekijzer vandaag. Europa moet nu met sancties tegen Rusland komen. Op Instagram is 51% het eens. Ik dank, en dus de andere helft het oneens. Dat kan je ook zeggen, 49% oneens. Ik dank Hanko Jurgens en Jan van Mentum. Fijn dat jullie erbij waren. Zometeen gaan we doorpraten over het andere nieuws van de dag. Bijvoorbeeld over de ICT-problemen bij de Belastingdienst. Dat zorgt ervoor dat uw groente en fruit nog een tijdje duur blijft. En
ITV News is reporting that Boris Johnson had a birthday party during the first lockdown in 2020, despite the rules forbidding social gatherings indoors at the time.
Ja, weer een feestje bij Boris Johnson. En zojuist een minuutje of 10 geleden is bekend geworden dat de Metropolitan Police dat ook gaat onderzoeken. Dus de Britse politie gaat deze feestjes van Boris Johnson op Downing Street 10 onderzoeken. Eén ding is zeker, Johnson is altijd in voor een goede vijf. Zometeen gaan we het erover hebben in het tweede deel van BNR Breekt. Tot zo.
Dus u wilt meer vrijheid. En u wilt meer ruimte. Dan is het nu tijd om dat waar te maken. Gelderse Woningbouw geeft ruimte. Gelderse Woningbouw bouwt woningen van hout. Meer weten? Ga naar geldersewoningbouw.nl.
Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Met in mijn panel vandaag Harman Krul van het CDA in Den Helder en Piet Rietman van ABN AMRO. We gaan praten over het nieuws van de dag. Laten we het ook nog even kort hebben toch over vanavond om 7 uur weer een persconferentie. Waar zien jullie het meest naar uit qua versoepelingen, Piet? Waar heb je zin in?
Ja, ik wil heel graag weer uit eten. Dus ik heb daar heel veel zin in dat weer mag.
Heb je al reserveringen staan?
Nog niet. Kan dat dan nu al?
Ja, nou, er zijn heel veel restaurants die hun reserveringssysteem vast opengegooid hebben. En ik hoor ook restaurants die het gewoon ook ramvol de komende weken.
Ga ik zo meteen dan
doen. Het moet heel snel zijn. Ja precies. Harman, waar zie jij het meest naar uit?
Idem. Gewoon weer ergens uit eten kunnen gaan. Ja. Tot 10 uur 's avonds dan. Maar,
Zeg nou voor de leukheid even theater of bioscoop. Dan hebben die sectoren ook wat.
Ja, theater.
Ja,
absoluut,
precies. Ja. Ja, heel goed. Nee, fijn. We gaan praten over dat andere nieuws allemaal. We beginnen met een onderzoek van Transparency International. Ons land doet het historisch slecht als het gaat om corruptie. Toch staat Nederland op de lijst tussen de beter scorende landen. Loes-Louis van der Laan is directeur van Transparency International in Nederland. En zij zegt dat dat komt omdat in het onderzoek vooral gekeken is naar binnenlandse omkoping van ambtenaren. En van der Laan zegt, ja, de rol van Nederland heeft eigenlijk heel erg anders mee te maken. Namelijk dat er te veel illegale geldstromen door ons land lopen.
Wij hebben een brede trustsector. Die zetten allemaal doorstroomvennootschappen op. Witwassen is in Nederland nog niet onder controle.
Ja, het is een beetje een rotzootje als het gaat om deze vorm van corruptie, zegt Loes-Louis van der Laan. Piet, als ik nou door de Kalverstraat loop, heb ik nou niet echt het idee van hier stroomt allemaal illegaal geld. En wat een enorme illegaal belastingparadijs is dit.
Nee, maar het zijn geldstromen die je niet ziet. Die hele trustsector die heeft heel weinig met wat dan de reële economie genoemd wordt te maken. Hè. Dus gewoon bedrijven die in Nederland klanten hebben en omzet draaien. Ja, daar lopen die geldstromen niet. Het gaat om geldstromen die van het ene naar het andere land lopen. Als je die geldstromen niet meer zou hebben, dan verandert er eigenlijk ook helemaal niet zoveel. Voor de reële economie verandert er niet zoveel. Je zou kunnen zeggen, nou, dan hebben we minder belastinginkomsten. Maar goed, de reden dat we die geldstromen hebben is al dat onze belastingtarieven zo laag zijn dat die BV's naar Nederland willen komen. Dus zoveel verliezen we er ook niet aan.
Nee, maar als je het toch niet ziet en je zegt het heeft voor de reële economie niet zo'n niet zoveel gevolgen, dan kan je het ook lekker in stand laten, toch? Wat is het probleem dan eigenlijk?
Nee, maar het is ook behoorlijk asociaal om het land te zijn met de laagste belastingtarieven, waardoor andere landen hun belastinginkomsten missen. Dus internationaal moeten we fatsoenlijke belastingtarieven voor alle bedrijven hebben. En ja, als we zo graag iets aan onze vestigingsklimaat willen doen, dan zijn belastingtarieven niet de manier. Als we in innovatie, als we in duurzaamheid, in de kenniseconomie investeren, dan trekken we bedrijven aan die we willen hebben. Daadwerkelijk interessante bedrijven die iets toevoegen aan Nederland in plaats van schimmige BV's waar we helemaal niks aan hebben.
Harman, we moeten meer belasting gaan heffen. Leuk verhaal.
Ja, ik moet altijd denken aan het campagnespotje van Mark Rutte 4 jaar geleden, geloof ik. Ben jij ook zo voor een goed vestigingsklimaat? Maar de oplossing zit zeker niet alleen in het belastingtarief. En ik denk dat het wel degelijk ook een bepaald effect heeft op een zichtbaar effect. Ook niet zozeer in de economie, maar wel in die schimmige BV's. Gemeentes met 150 kapsalons. En als je de eigenaren wil terugvinden, dan kom je ergens in Turkije uit. En dan wordt het weer opgeheven, komt er een nieuwe bij. Ik denk dat je inderdaad toch moet kijken naar die belastingtarieven. En in ieder geval moet voorkomen dat dit verder de verkeerde kant op gaat.
Ja.
Want het, nou ja, hoe, ja, nou ja, dan denk ik toch dat je moet kijken hoe je die tarieven kan verhogen. Want dan maak je het minder aantrekkelijk voor dit soort BV's om hier iets op te zetten.
Ja, of je moet zeggen, misschien we stoppen met de trustkantoren in ons land. Maar ja, Piet, dan gaan ze toch wel naar een ander land toe. Er is toch iemand anders die erin springt dan?
Ja, maar als dat een ander land is in de Europese Unie, dan kunnen we bijvoorbeeld al Europees gaan kijken hoe we dat aanpakken met regelgeving. Dus ja, kijk, het stomme is van als je die race naar de bodem voert, dan ben je uiteindelijk misschien wel het land waar die bedrijven dan gevestigd zijn en dan heb je nog een heel klein beetje belastinginkomsten. En andere landen waarvan je die race hebt gewonnen hebben helemaal geen belastinginkomsten. Nou ja, moet je het dan daarom doen? Je kunt beter gezamenlijk dat allemaal op een normaal niveau houden en je focussen op echte investeringen die echt goed zijn voor de economie.
Ja, toch zei de Tweede Kamer al in 2013, Nederland is geen belastingparadijs. Maar dat heeft de Kamer dus fout.
Ja, dat is een woordenspel. Het gaat erom, kijk, met je belastingtarieven kun je de economie zo organiseren als je wil. En wij hebben in het verleden kennelijk voor gekozen om allerlei bedrijven die niet hun activiteit in Nederland hebben hier toch gevestigd te laten zijn. En dat kunnen we ook omdraaien. En dat, ik geloof dat dit kabinet ook stappen in die richting gaat zetten. Dus we gaan het zien.
Nou, Harmen, Piet zegt net, ja, het is eigenlijk een onzichtbaar iets. Als in niet fysiek zichtbaar. Behalve dat je soms bellentableaus hebt bij bedrijven. Dat je denkt, nou, dat zijn wel heel veel postbussen voor een heel klein kantoortje. Maar oké. Zou dat zichtbaarder moeten worden? Op de een of andere manier dat je ook hier meer bewustzijn over weet te creëren. Door dat zichtbaar te maken?
Ja, dat is moeilijk. Want uiteindelijk raakt het, precies wat nu al gezegd wordt, in de reële economie raakt het mensen niet zozeer. Het zijn vaak inderdaad ook geen Nederlandse mensen. Meestal niet. Nee. Het komt allemaal uit het buitenland. En je ziet het alleen inderdaad in de bedrijven die er oppoppen, weer verdwijnen, weer ergens anders oppoppen. Bijna niet traceerbaar. Nee. Ook voor lokale overheden niet. Het is heel moeilijk om dat op te lossen. En ik denk dat de oplossing uiteindelijk op Europees niveau ligt. En gezamenlijke afspraken maken binnen de EU. En dan proberen er iets aan te doen. Maar het is voor decentrale overheden bijna niet te traceren.
Nee, nou, er zijn wel voorstellen, bijvoorbeeld van de OESO, om een wereldwijd minimumbelastingtarief voor bedrijven in te voeren. Gaat dat er komen?
Ja, zoals ik het begrijp gaat dat er wel komen. Er wordt internationaal over gesproken. En het kabinet heeft ook daar steun voor uitgesproken. Dus er worden stappen in de goede richting gezet. Ja, en vooral voor de effecten die het heeft op andere landen is het ook belangrijk. Kijk, ik zeg net, het heeft geen effect op de reële economie. Het heeft inderdaad geen effect op de reële economie van Nederland. Ja, maar als een of andere dictator in een republiek waarvan we de naam niet kennen hier zijn geld stalt, ja, dan heeft dat zeker wel effect op de economie van dat land.
Ja, daar dus. Alright. Zo meteen gaan we praten over de Belastingdienst.
BNR breekt.
Maar eerst naar die andere grote schrik. Dat is Thomas van Zijl van BNR Zaken doen.
Nou, goeiedag. Ik ben nog helemaal niet geïnstalleerd. Ik verwacht je al minstens 2-3 minuten later. Maar
ja,
goed,
maar ik hoor dat jij er bent, dus ik denk, ik ga jou niet onnodig laten wachten.
Nee, dat snap ik.
Ja.
Nee.
Hey, zometeen is het weer tijd. Zal ik even lang praten, zodat je even kan installeren?
Nee, ik ben er helemaal
Vertel maar, 12 uur zaken doen.
Ik praat dan met Rudy Peters. Hij is de topman van der Sande. Dat is een Belgisch bedrijf, een heel grote bakstenenfabrikant met ook aanzienlijke belangen in Nederland. En er moet natuurlijk heel veel gebouwd worden. Een miljoen woningen is neergepend, ook in het regeerakkoord. Kan een bakstenenfabrikant daarvan profiteren? Of gaan we echt allemaal over op houtbouw? Hoe verdragen die twee zich? En hoe verhouden die zich tot elkaar? Dat gaan we uiteraard bespreken. Ook het laatste nieuws rondom Unilever, waar toch wel nu bevestigd wordt dat er een stevige reorganisatie gaat plaatsvinden met verlies van duizenden managementbanen. Het beleggerspanel is uitgebreid te gast over het cijferseizoen dat in volle gang is. En uiteraard ook weer aandacht voor de gemeenteraadsverkiezingen die eraan komen. 16 maart. Ik weet inmiddels dat jij een teller bent, dus jij bent zeer betrokken. Geldt ook voor de
voorzitter van het stembureau.
Pardon. Voorzitter van het stembureau. Volgende week zal ik het correct zeggen en nu alvast onthouden. Ik praat zo meteen met de lijsttrekker van D66 in de gemeente Utrecht over zijn plannen en over de financiële huishouding van de gemeente.
Leuk. Ik zie ernaar uit. 12 uur, zaken doen.
BNR.
We gaan het hebben over de Belastingdienst. De ICT rammelt daar aan alle kanten. En volgens hoogleraar en fiscaal expert Leo Stevens moet er een prioriteitslijst worden gemaakt met welke ICT-problemen de Belastingdienst als eerste moet gaan aanpakken, zegt hij in de Telegraaf vandaag. Nou, dat de overheid en ICT niet zo'n goede combinatie is, dat weten we al langer. Maar Piet, er zijn dus nu allerlei wensen die op het belastinggebied uitgevoerd zouden moeten worden. Die gewoon niet kunnen omdat computers het niet doen.
Dat is stom, hè?
Tamelijk stom, inderdaad.
Ja, wisten we ook al. Ja. Het betekent niet dat je die wensen dan maar moet schrappen. Maar het betekent dat je heel snel aan de gang moet om die uitvoeringsorganisaties te verbeteren. Ja, dat daar een probleem zit bij Belastingdienst, maar ook UWV, Sociale Verzekeringsbank, dat weten we al een jaar of 2-3. En er wordt ook geld nu uitgetrokken om die organisaties te verbeteren. Dus het gaat in ieder geval wel de goede kant op. Ja, maar ja, stom is het wel. Ja.
Gelukkig is Leo Stevens een coöperatieve man. Hij heeft vast meegedacht. Hij zegt, nou, wat zou je dan prioriteit moeten geven? Het aanpassen van de heffing in box 3, de hervorming van de toeslagen en de eigen woningregeling moeten bovenaan die lijst staan. Vind je dat ook? Zijn dat de belangrijkste issues die bij de Belastingdienst aangepakt zouden moeten worden?
Ja, ik denk het. Ja, hij zegt dat vanuit een. Ja, dat weet ik niet. Hij zegt dat vanuit een IT-perspectief, volgens mij. Hè. Dus hij neemt ook in zijn overwegingen mee wat dan makkelijk is om te schrappen. En wat dan uitvoerbaar is of niet. Ja, daar zal hij wel gelijk in hebben. Ik kan me voorstellen dat die box 3. Het gaat erom dat nu even tijdelijk afgeschaft wordt, toch? Dus ik kan me voorstellen dat één knopje omzet is en daarmee klaar. Dus die klinkt makkelijk.
Dat zou je denken, inderdaad. Maar er is ook een plan bijvoorbeeld om 0% BTW op groente en fruit te gaan rekenen. Maar dat kan bijvoorbeeld niet, omdat daar systemen die BTW afhandelen, dat zijn systemen van tientallen jaren oud. Je zou toch inderdaad ook denken dat als je een komkommer afrekent, dat daar, als daar nu 9% staat, dat je daar een nulletje in vult en dan ben je er toch?
Ja.
Maar
ja.
Dat maak ik het nu heel erg makkelijk, de overheid, Harman.
Ja. Ja.
Is het niet zo simpel?
Nee, je moet eigenlijk voor elke oplossing weer een nieuw probleem bedenken. Maar weet je, de Belastingdienst is natuurlijk één voorbeeld van zo'n uitvoeringsorganisatie. Maar we mogen wel concluderen dat we een soort van meerkoppig monster hebben gecreëerd. Mm-hmm. En die systemen die kunnen totaal niet mee met de werkelijkheid. We hebben het ook gezien met de toeslagen. Hè, dat op een gegeven moment gezegd wordt, ja, het is eigenlijk goedkoper en makkelijker om iedereen maar heel veel geld te geven. Want we kunnen eigenlijk niet eens met onze systemen mensen op het individu af uit een zoekfunctie krijgen. Ja, je verbaast je er wel over, hè, dat het zo ver heeft kunnen komen. Ja.
Mag je nu nog een hilarisch detail over dat groente- en fruitverhaal voordienen?
Ja.
De Telegraaf, ministerie van Financiën, een woordvoerder, zegt dat eerst gedefinieerd en afgekaderd moet worden wat er wel en niet onder groente en fruit valt.
Oh ja, 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 ja. Ik heb ooit een keer gelezen dat er een staat in Amerika is waar toen verplicht werd 1 dag in de week op scholen groente. 1 dag in de week op scholen groente. Mm-hmm. En toen heeft, volgens mij was het Kentucky, besloten dat er op pizza dermate veel groente zat, dat het ook als groente aangemerkt kon worden. En dus toch die ene groentedag op school toch pizza mocht serveren. Ja.
Briljante marketeers zijn dat. Allright, we gaan kijken naar wat jullie eigen nieuws is. Wat jullie opviel in de media vandaag en de afgelopen dagen. Piet, jij wil het hebben over de resultaten van een onderzoek van de AWVN, de werkgeversvereniging. Wat hebben zij onderzocht?
Ja, zij hebben gekeken hoeveel werknemers op dit moment afwezig zouden zijn door ziekteverzuim en quarantaine. En zij zeggen 12%.
Zo.
Ja, dat is dus heel veel.
Ja.
Want er zijn ongeveer 9 miljoen werknemers in Nederland. Dus dat is al 1 à 1,1 miljoen mensen zouden dan al afwezig zijn. Niet iedereen is werknemer. Je hebt ook gepensioneerden en kinderen en uitkeringsgerechtigden. Dus zeg maar 1,6, 1,7 miljoen mensen zouden op dit moment ziek zijn of in quarantaine zitten. Ja, en bovenop Omicron en natuurlijk ook nog andere ziektes.
Mm-hmm.
Dat is ontzettend veel.
Ja.
Dat is zoveel dat ik dat onderzoek van AWVN ben gaan bekijken. Ja, en het is gewoon geen goed onderzoek.
Oh, waarom niet?
Ja, het is zelfrapportage. Dus als je aan CNV had dat laatst ook. Die vroegen aan werknemers van is de werkdruk groter of kleiner dan vorig jaar?
Uh-huh.
Nou, iedereen vult dan in, die is groter.
Ja.
Maar dat is geen goede onderzoeksmethode, omdat mensen die werkdruk ervaren die enquête in zullen vullen en de rest vult hem niet eens in. Dus daarom is zelfrapportage geen goede onderzoeksmethode. En in dit geval ook niet. Werkgeversvereniging AWVN, ja, werkgevers die last hebben van ziekteverzuim, die vullen die enquête in. Dus die 12%, dat is echt onzin. Ik ben ervan overtuigd dat Omicron inderdaad wel een probleem is voor het ziekteverzuim en dat de productiviteit in Nederland drukt. Maar het is echt geen 12%. Dat percentage klopt niet.
Ja, want het is dus gevraagd aan werkgevers, maar je zou misschien ook aan werknemers moeten vragen. Want dan kan je toch nagaan wie er thuis zit en wie niet.
Ja, ja, en je moet uiteindelijk ook gewoon op basis van data van wie er daadwerkelijk zich ziek heeft gemeld, en dat weten we ongeveer een kwartaal later via het CBS, moeten kijken hoeveel het echt is. Het is in Nederland eigenlijk in het eerste kwartaal van een jaar altijd rond de 5%. Ook afgelopen jaar met corona. Het zal best dit jaar 6 of 7 zijn door Omicron, maar geen 12.
Nee. En dus dit bangmakerij allemaal?
Nou, het past bij de lobby die er is om die quarantaine tijd te verkorten. Mm-hmm. Dat is wat die werkgeversorganisatie wil. Nou ja, dan moeten ze dat zeggen, maar niet met cijfers komen die volgens mij helemaal niet kloppen.
Je oproep is duidelijk. Harman, jij wil het hebben over de eindexamenleerlingen dit jaar. Die mogen net als vorig jaar weer een vak wegstrepen. Werd gisteren bekendgemaakt door minister Wiersma voor primair en voortgezet onderwijs.
Ja.
Nou, dat is weer een jaar met corona-examens. Hoe zeg je dat? Corona-diploma's.
Corona-diploma's, ja. Ik vind het wel zorgelijk. Er komt nu een generatie aan die eigenlijk zowel hun eindexamen op de middelbare school als hun vervolgstudie grotendeels in die coronacrisis hebben beleefd. En we weten niet zo goed wat de gevolgen gaan zijn uiteindelijk als deze mensen richting de arbeidsmarkt gaan. Er is hier echt veel te weinig aandacht voor geweest. Dat is natuurlijk al terugkijken. Deze hele coronacrisis is er veel te weinig aandacht geweest voor dit soort neveneffecten, dit soort nevenschade. En ik denk dat dit weer een jaar doen, dat geen goede zet geweest is. Want uiteindelijk zijn we heel trots op ons onderwijssysteem. We hebben daar in curriculums hele duidelijke normen voor opgeschreven, wat nodig is om vervolgens een vervolgstudie aan te gaan. Ja, weer een jaar met mensen die dan een coronadiploma hebben. Verschrikkelijk begrip. Het zorgt eigenlijk voor een soort minderwaardigheidscomplex bijna. Ja, ik vind het heel erg jammer, ook voor de leerlingen zelf.
Ja. Aan de andere kant, die hebben natuurlijk ook een moeilijke tijd gehad met het thuisonderwijs en misschien moeilijke thuissituaties en ziekte enzovoorts enzovoorts. Dus het is dan toch fijn dat je ze iets tegemoet komt dat ze in ieder geval dat diploma kunnen halen. Dat je niet blijft zitten omdat je misschien anders ergens 0,2 punten weinig had.
Zeker. En het is ook heel erg, het is ondenkbaar moeilijk geweest voor middelbare scholieren die in de bloei van hun ontwikkeling zitten ook. Maar tegelijkertijd is het diploma maar een middel. Hè. Mm-hmm. We willen uiteindelijk dat mensen een goed onderwijs krijgen. Dat jongvolwassenen goed onderwijs krijgen. En ik denk dat we wel mogen gaan vaststellen dat goed onderwijs de afgelopen jaren niet geweest is. En daarom maak ik mij wel zorgen over wat dit voor de toekomst gaat betekenen. Dat deze generatie 3 jaar achter elkaar nu, als het een beetje tegen zit, toch onder zeer vreemde omstandigheden naar dat vervolgonderwijs is gestuurd.
Nou, hopen dat in die lange termijn plannen die we misschien vandaag of vanavond wel gaan horen.
Ik hoop het, ja.
Dat er iets over onderwijs in zit en dat onderwijs dus altijd open moet blijven. Dus zo'n soort uitgangspunt.
Dat lijkt mij wel. Ja, dat lijkt mij wel. En nu mogen, dat dan weer het goede nieuws, dat kinderen niet meer in quarantaine hoeven, begrijp ik. Nou, goed nieuws, want onderwijs is een randvoorwaarde uiteindelijk voor het goed functioneren van je samenleving.
Kijken wij nog even wat er trending is op de socials. Nou, hashtag Rusland bijvoorbeeld, vanwege de gespannen situatie met Oekraïne. Verder hebben veel mensen het over versoepelingen, vanwege uiteraard die persconferentie die vanavond wordt uitgezonden. 7 uur hier op BNR te volgen. En ook hashtag Biden doet het goed op de socials. De Amerikaanse president haalde tijdens een persconferentie uit naar Peter Doocy, een Fox-journalist die een vraag stelde over inflatie.
That's a great asset. More inflation. What a stupid son of a bitch.
Hij heeft inmiddels sorry gezegd. Biden heeft meneer Doocy gebeld en heeft iets gezegd als it's nothing personal, pal, of zoiets. Maar een beetje knullig is het wel. Aan de andere kant is het ook alweer lekker, verhelderend, toch? Dat iemand gewoon zegt, wat een eikel. Wat een domme zak is dat, joh.
Jarenlang die persconferenties van corona de meest stomzinnige vragen voorbij zien komen van journalisten. En je had af en toe had je Hugo de Jonge of Mark Rutte wel gegund dat ze gewoon zoiets konden zeggen tegen een journalist die weer iets stoms vroeg.
Ja, heb je het zelf als aan de hand gehad dat je als fractievoorzitter van het CDA en over een wethouder zei, wat een domme eikel is dat.
Nee hoor, nee, nee, ook geen noodzaak toe gehad.
Oh, gelukkig maar. Goed, eerder deze maand zei de Britse premier Boris Johnson nog dit.
Mr. Speaker, I want to apologize.
Ja, sorry, zei hij, voor het vieren van een tuinfeestje in Downing Street in mei 2020. Er waren toen strenge coronamaatregelen. En nu ligt Johnson weer onder vuur vanwege het vieren van zijn verjaardag. Het zou nu gaan om een surprise party in juni 2020, waarbij tientallen mensen samenkwamen, meldt ITV. Johnson kreeg taart, er werd gezongen. Ook zijn vrouw was bij de voorbereidingen betrokken. Volgens de regering ging het om een korte bijeenkomst om Johnson te feliciteren. Inmiddels is dus bekend geworden dit uur dat de Britse politie nu ook onderzoek gaat doen naar de feesten die op Downing Street 10 zijn georganiseerd. Maar voor de positie van Johnson doet het niet heel veel goed. Piet, hoeveel heb jij sinds het begin van de coronacrisis gefeest?
Binnen de regels al wel, veel, ja.
Ja, toch wel?
Ja, maar alles binnen de regels altijd. Ja. Ja, dat zeg ik niet omdat ik nu hier op de radio ben.
Nee, precies, heel goed. Oké, ik weet niet wat er echt van waar is. Johnson, hoe kan dit? Hoe kan het dat hij? Wat is dit voor man? Wat vind jij van dit nieuws?
Ja, ik weet niet. Is het niet ook een beetje het type regeringsleider waarvan mensen het stiekem wel leuk vinden dat hij liegt en zich niet helemaal aan de regels houdt? Zo komt hij ook wel over.
Het is wel smeuig allemaal.
Het is allemaal smeuig en toch leuk of zo ergens. Ja. Misschien zien ze het als entertainment en dat die man daarom toch zijn positie gekregen heeft en blijft houden. Ik weet niet.
Hoge entertainmentwaarde, wat vind jij, Harmen?
Ja, nou ja, kijk, er wordt wel eens gesproken over dat Melania Trump eigenlijk een beetje een hekel had aan haar man. Mm-hmm. Maar ik denk dat de vrouw van Boris Johnson er een schepje bovenop doet. Want
nou,
ik
ze heb heeft blijkbaar een feestje georganiseerd voor hem.
Dat ze het helemaal zelf georganiseerd heeft en haar man absoluut geen dienst bewezen heeft. Maar ik vind het wel interessant wat Piet ook zegt. Ja, het is wel eens een straatje. Hij kan niet nog een keer sorry zeggen. Dat gaat hij ook denk ik niet doen. Want dat begint gewoon een beetje een klucht te worden. Dat hij 6 of 7 keer achter elkaar sorry zegt voor allerlei dingen die gebeurd zijn. Maar het is wel heel ongelukkig.
Ja, ja, of is het erger dan dat? Want er zijn er ook allerlei, ook partijgenoten inmiddels die zeggen van ja, misschien kan dit toch niet zo langer. Nou, we hebben dus net gehoord, de Metropolitan Police gaat er onderzoek naar doen. Hoe kan het dat die man er überhaupt nog zit? Dat is toch, zou Mark Rutte moeten gebeuren?
Ja, dat heeft denk ik ermee te maken dat zijn eigen partij ook graag in het zetel van de macht wil blijven zitten. Maar je kan je donder op zeggen dat het niet het enige is. Dit is allemaal in 2020 gebeurd. Ja. Er komt nu naar buiten. Dit is natuurlijk een soort van druppel na druppel. Er is het afgelopen jaar natuurlijk meer gebeurd. Want als je het blijkbaar zo normaal was om binnen die organisatie, binnen dat kabinet, elke keer feestjes te organiseren, borrels, et cetera. Dat is niet zomaar gestopt. Mm. Dus het zal mij niks verbazen als het nu een soort van stapel op stapel wordt. En dan zal die uiteindelijk wel gewoon zijn conclusies moeten trekken.
Ja.
Alhoewel hij zelf gezegd heeft, ik ga er hoe dan ook niet voor weg. Want ik was er allemaal niet bij betrokken. Ik wist het allemaal niet. Maar goed, we gaan het zien.
Dus hij moet echt weggestuurd worden dan. Maar jij zegt wel, het is tijd om een keer op te stappen, geloof ik.
Ja, het wordt wel ongeloofwaardig. Maar zolang zijn eigen partij, die zit natuurlijk wel comfortabel nu. Ja. Zullen we dat niet zo snel doen?
Piet, wat vind jij, is het tijd om op te stappen?
Ja, als die kiezers daar dat vinden, dan vinden ze dat. Komen er daar niet ook verkiezingen aan? Dat ze gewoon dat de kiezers hier over de knoop mogen doorhakken? Is dat binnenkort aan de hand?
Geen idee.
Halfjaartje of zo, jaar? Nou, dan zullen we het zien.
We gaan het zien. Misschien kan hij tot die tijd lekker blijven feesten. Ik bedoel, geniet ervan zolang het kan. Dank jullie wel voor jullie aanwezigheid vandaag. Harmen Krul van het CDA en Den Helder. En Piet Rietman, econoom bij het economisch bureau van ABN AMRO. Morgen ben ik er weer. Tot die tijd kun je ons volgen via de socials. Zoek maar even op BNR, dan vind je ons vanzelf. En zometeen is hier Zaken doen met Thomas van Zel.
Dus u wilt meer vrijheid. En u wilt meer ruimte. Dan is het nu tijd om dat waar te maken. Gelderse Woningbouw geeft ruimte. Gelderse Woningbouw bouwt woningen van hout. Meer weten? Ga naar geldersewoningbouw.nl.